Mededelingen, gemeente namens de kerkenraad. Vanmiddag begint de dienst om 3:00. Dominee A.D. Fokkema gaat ons dan voor. Er is vanmiddag bediening van de heilige doop. Volgende week gaat u in beide diensten voor. Dominee J.M.J. Kiviet. De collecten vandaag zijn bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 19:00 tot 19:30. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt. En wat er verder volgt in Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Thank you. stellen wij ons nu onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. zal worden voorgelezen gedeeld uit Gods woord, wat u vindt in de brief aan de Hebreeën, en wel hoofdstuk 13 van deze brief. We herhalen Hebreeën 13. En daar lezen we dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zij het vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaam niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede conscientie, geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mogen doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch, ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet u al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. We gaan u zo voor in het gebed. Voorbeden is gevraagd voor ernstig zieke gemeenteleden die er zijn. De namen worden niet genoemd. We zijn als gemeente verkant. En dankzegging gevraagd voor met broeder Dammers Vroegendewij aan het begin. van de afgelopen week mocht hij thuiskomen uit het ziekenhuis. En we doen ook dankzegging dat Rogier Schipper en Marjolein van der Velde in het huwelijk mochten treden afgelopen donderdag. Laten we de Heere zoeken in gebed. O aanbiddingswaardige drieënige God, aanbiddingswaardig, omdat u alleen God zijt en niemand meer, dat alles wat zich God durft te noemen geen God is. Ze zijn van hout, ze zijn van steen, kunnen niet horen, kunnen niet verhoren, kunnen niet geven en zeker niet vergeven. Gij alleen zijt de levende God, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Zo hebt u ook alles in het aanschijn geroepen, terwijl het er helemaal niet was. Alles wat adem heeft, loven u, o Heere, alles wat op, onder, boven en in de aarde is. Alles wat op, onder, in de zee, boven de zee, in de lucht vliegt, in de lucht staat, is al van u. Het is al het wettig eigendom des Heeren. U riep het alles in het aanschijn, o grote God. We aanbidden u, omdat u ook alles bestuurt en regeert. En niet veel, maar alles doet gaan naar de raad van uw heilige wil. Ook deze dag zal dat zeker zo zijn. Doe het ons beseffen, Heere, dat het zich alles voortstuwt naar die dag aller dagen dat u terug zal komen. Want de tekenen der tijden laten heel duidelijk zien dat u niet alleen zal komen, maar dat u aan het komen bent. Door de tekenen van de tijden, door de oordelen heen. Laat die komst van u ons niet onverwachts overvallen, maar dat we daar biddend ook naar uit mogen zien. Dat we mogen meebidden met u, o Heilige Geest, en de Geest en de Bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft die komen, en die wil, die neemt het water des levens om niet. Heren, laten we niet buiten uw genade vallen, en dat we nog voor eigen rekening zouden leven, maar dat we uit mogen zien en het uit mogen roepen, kom, Heere Jezus, kom. We aanbidden u boven alles, o God de Vader, voor uw onuitsprekelijke gave. De gave van uw enige, eeuwige Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat zo verloren als we zijn, zo volkomen kunnen zalig worden door hem. Dat u de wereld zo lief hebt gehad, dat gij uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Heren, laat het voor ons allen een wonder zijn of een wonder worden. Want Heren, als u in het recht zou treden en gadeslaan, ook van de afgelopen week, al onze ongerechtigheden, dan kunnen we immers niet voor u bestaan. Maar wat een wonder, o Vader in de hemel, dat u het liefste wat u had uit uw schoot deed komen en dat u zelf, Heer Jezus Christus, tot uw Vader het zeide, zie ik kom, o Vader, om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Heren, dat is een wonder van uw genade, dat er een gemeente zal komen die zal zalig worden, die u al van eeuwigheid hebt lief gehad, die u al in het boek des levens des lams hebt opgeschreven. Heren, wat een wonder is dat, om dat te mogen weten, dat we niet meer voor eigen rekening hier kunnen, maar ook niet meer hoeven te leven. En als dat nog zo zou zijn, Heren, wil u dan de rijen doorgaan en degenen die onaangeraakt zijn, wilt u ze aanraken en ze doen zien dat we zelf die prijs, die zielen, dat rantsoen en tijd, nog eeuwigheid zelf kunnen voldoen en dat we uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo nodig hebben. Want ten diepste leven we elke dag uit zijn verdiensten, o God. En dat zal ons duur komen te staan als we daar geen acht op zullen hebben. Dat als we de weg geweten zullen hebben, maar hem niet bewandeld te hebben. We dragen heel de gemeente aan u op. De ouderen, de middelbare leeftijden, de jonge ouders met of zonder kinderen. Heer, de alleenstaanden, de alleengaanden. Heren, wilt u ze ook nabij zijn en aan allen geven wat nodig is. Ook de jeugd dragen we aan u op, die ook in een roerige tijd leeft. Maar we hebben net mogen lezen in uw woord. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. Daarom is er toch verwachting. Heer, ook voor de jeugd. Want u zal nooit laten varen de werken van uw handen. U zal ook doorgaan. Ook zelfs in het late nageslacht. Opdat ook zij altijd bij u mag wonen. We dragen allemaal het teken en zegel van uw heilig verbond. Maakt u ons dan deelachtig hetgeen u daarin beloofd hebt. Dat u een gaarne vergevend God wilt zijn. En de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor de ernstig zieken die er zijn in de gemeente. U kent hen bij namen. Heren, ze moeten een zeer moeilijke weg gaan. Een weg die eigenlijk niet te gaan is zonder u. U zegt in uw woord dat u aanschouwt alle moeite, al het verdriet, opdat we het in uw hand zullen geven. Mogen we ze, Heren, genadig in uw doorboorde handen neerleggen. Bidden, o Heren, dat ze, Heren, de weg die u met hen gaat aan u mag verbinden. Dat het niet eenmaal tegen hen zal getuigen. U zegt toch zelf, roep mij aan in de dag uw benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Heere, schenk dat het zo mag gaan. Dat als het lichamelijk niet beter zal gaan. Maar dat het dan geestelijk, Heere, wel goed mag gaan. Omdat die kostbare ziel, geschapen voor de eeuwigheid, voor eeuwig gered mag zijn. En dat we naar die grote toekomst uit mogen zien. Heer, we bidden het u ook voor de weduwe, de weduwnaren en de wezen. Heer, heb dank voor uw dagelijkse ondersteuning. We zouden het zelf nooit kunnen dragen als u het ons niet te dragen schonk. Heer, wat een wonder, want we hebben zelf immers voor de dood gekozen. En wat een wonder is het dan dat u daar dagelijks ondersteuning in schenkt. Schenk het bij de voordeur, o Heer, maar dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Maar dat het mag meewerken ten goede. We bidden ook voor de psychisch lijdende. Heer, u weet hoe moeilijk dat het kan zijn. En hoe zwaar het leven dan ook kan zijn. Wie zal, zegt u in uw woord, een neergebogen geest oprichten? Dan gij alleen. Heer, doe dat. Opdat ook daarin uw naam verheerlijk zal worden. En ze ook, Heer, tot u de toevlucht mogen nemen. Want dat wilt u zo graag. U bent die medelijdende hoge priester, die behoorlijk medelijden kan hebben met hetgeen wij te lijden hebben. We danken u, Heere, dat broeder Dammers vroegende wij in het begin van deze week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt alles nog wel willen maken. U wilde zijn heelmeester zijn. En dat wilde u ook niet alleen voor het lichaam, maar dat wilde u ook voor de ziel. Want de ziel die zondigt, die zal sterven, maar dat kan u helen. Omdat u, Heere Jezus, de straf die ons tevreden aanbrengt, op u wilde nemen. En zo al die zonde en schuld hebt weggenomen. Heere, laat hem de dankbare bede in zijn hart mogen zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? U, die trouwe Heer, voor uw genade vergelden. We danken u ook dat Rogier Schepper en Marjolein, Heren, in het huwelijk mochten treden afgelopen donderdag. En dat ze de woorden mee mochten krijgen. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Heren, doe dat. Dat we, Heren, niet zullen steunen op ons verstand. Maar op u zullen vertrouwen met heel ons hart. Zegen een huwelijksleven, o Heren. Dat ze zo samen met hun kinderen ook op mogen trekken. En dicht bij u en uw woord mogen leren leven. Schenk dat uit genade. We bidden u ook, Heren, voor het Bijbelvertaalwerk van Hessel en Kobi Visser. We danken u dat ze dat al zoveel jaren in uw koninkrijk mogen doen. Heren, laat het tot zegen zijn. En we mogen ook horen dat het tot zegen is. Wil dus u bij de voorduur daarin ondersteuning in schenken. En dat hun hoop en verwachting ook daarin van u de Heere mag zijn. Heren, we bidden u voor de kerken van Nederland. Reformeer ons, bekeer ons toch, Heren. Er is zoveel wat niet goed is. Waarmee we uw naam door het slijk halen met al die verdeeldheden. Breng u bij elkaar wat bij elkaar hoort, o God. We belijden dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Dat wij, ik, van uw heilspoor ben afgegaan, ja wij. En onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, die gij ook, Heren, aan de kerken van Nederland hebt bewezen, waaronder gij zulke grote wonderen had, maar ook hebt verricht. O Heren, we bidden u dat ook wereldwijd. Schenk een wereldwijde opwekking die zijn weerga niet kent. Uw hand is toch immers niet verkort, Heer. U hoeft maar te spreken en het zou er zijn. Heren, laten we dat ook mogen bedden. Doorwaai uw hof met die wind des geestes, dat we ons schuldig weten voor u, maar ook met die zuidenwind die het zegt, dat alles wat aan hem is, de Heer Jezus Christus, gans begeerlijk mag zijn. We bidden u ook voor de beminden om der vaderen wil, uw uitverkoren volk Israël. Heer, u zal toch in het laatste der dagen, en daar leven we toch in, ook uw volk Israël opzoeken met uw heil. U zal die schellen van hun ogen en het deksel van hun hart gaan wegnemen. Heren, wat zal dat een wonder zijn. Nu het meest gehate volk, maar dan zal het meest geliefde volk worden. Want u zal dat volk nog tot een grote zegen stellen. Heren, dat zien we ook naar uit. Want wij die uit de heidenen zijn, zijn in dat volk geplant. En als zij niet zalig worden, kunnen wij hem er niet zalig worden. Daarom bidden we u, o Heren, doe het om uw grote naams wil. Want wat zult gij anders uw grote naam doen, o grote God van dood en leven. We bidden u, Heren, ook nu als gemeente verkant zijn, al zo lange tijd. Zou het u mogen behagen om ons op uw tijd en wijze weer een herder en leraar te schenken. Als we na deze vakantieperiode dat weer hopen op te nemen. Heren, wat is een gemeente, wat is een kudde zonder herder. Heren, we zijn zo dwaalziek van hart. Dat zingen we ook met de psalmdichter. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, die onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar schenkt u ons dan een onderherder. Het heeft u toch behaagd, Heer, om door de dwaasheid de prediking zalig te maken degene die geloven. En hoe kunnen we het geloven als we het niet horen? O, schenk toch een herder en leraar, Heren, dat er ook veel gebed in de gemeente daarvoor mag zijn. En dat we op uw tijd en wijze verblijd mogen worden met uw daden. Heren, wil zo al onze gebeden horen. Niet omdat we het verdiend hebben of waardig zijn. Maar omdat uw grote naam in ons leven en in de gemeente verheerlijk mag worden. En dat we ook naar de buitenwereld iets mogen uitstralen van uw liefde, o God. We bidden het u, Heren, in de vergeving van al onze zonden. Hoor ons dan, o God en Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en de Heilige Geest de enige, waarachtige God zijt, en eeuwiglijk te loven en te prijzen uit genade. Amen. Laten we met elkaar ter inleiding op de prediking zingen. Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseinde aan mij. En het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? En het achtste vers. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer. De tekst voor de prediking deze morgen komt uit het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 13, daarvan het 14e vers. Waar geschreven staat, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende stad. Na het amen van de prediking zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 81, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Geliefde gemeente, de oude predikant was met emeritaat gegaan. Het was nog in de tijd dat je een ambt bekleedde, of dat nu notaris was of dominee was, langer doorging dan je 65ste. 70 jaar, dat was de leeftijd voor emeritaat in die tijden. Hij was alleen en eenzaam geworden. Zijn vrouw was overleden en hij had besloten om na zijn emeritaat in zijn geboorteplaats te gaan wonen. Aan de rand van het dorp, vlak bij het grote bos, waar hij als jongen gespeeld had, stond een prachtig appartementencomplex en daar had hij een plekje gevonden. En toen hij eenmaal gesetteld was, maakte hij op een winterse morgen een wandeling door het bos. Vroeger was daar een echoput. Zou die er nog zijn? Zou die het nog doen? Hij zocht en hij vond de put. Overwoekerd, veel meer dan vroeger. En groen uitgeslagen met mos. En hij riep naar beneden. Hij wist zelf niet waarom. Leven. Hij deed het. De echo kwam terug. Even. Even. Een poosje later was hij er weer in de vroege lente. En opnieuw boog hij zich over de put. En hij riep naar beneden. Hij wist zelf niet waarom. Sterven. En de echo kwam terug. Erven. Erven. En vooral die tweede keer werd hij heel sterk bepaald bij het feit, we zijn op reis. En die reis, dat leven hier op aarde, is maar even. Maar hij mocht door genade wel weten, als het sterven wordt, dan is het erven. En daarmee zijn we bij een belangrijk aspect van onze tekst. Want het gaat in onze tekst over het leven als een pelgrimsreis. En dan zijn er drie dingen die onze aandacht vragen. Ten eerste de uittocht uit die oude stad. Ten tweede de zoektocht naar de nieuwe stad. En ten derde de intocht in de eeuwige stad. De uittocht uit de oude stad. De brief aan de Hebreeën. Deze brief plaatst ons voor een heleboel vragen. Ik zal ze niet allemaal aanstippen. Maar op zijn minst twee ervan moeten toch even aan de orde komen. Wie waren die Hebreeën eigenlijk? Wel, het woord Hebreeër zegt eigenlijk toch wel duidelijk, al wordt dat wel betwist, dat het mensen waren met een Joodse achtergrond. Ze waren christen geworden, dus christenen uit de Joden, zouden we zeggen. En het merendeel van de gemeente van de Hebreeën bestond uit zulke mensen. Waar woonden ze? Er zijn verschillende plaatsen genoemd in de loop van de eeuwen. Maar de meest overtuigende plaatsbepaling is volgens mij toch wel Jeruzalem. Jeruzalem, de moederkerk, ook van het christendom. En volgens een oude Joodse uitdrukking, de navel van de aarde. Jeruzalem was de plek waar heel veel Joden woonden, uiteraard, maar waar de gemeente ook voor een belangrijk deel uit mensen bestond die een Joodse achtergrond hadden. En dat ze een Joodse achtergrond hebben, dat wordt vooral duidelijk uit de vele, vele toespelingen in deze brief op de eredienst in het oude Israël. De schrijver van deze brief richt zich dan ook vooral op de tijd van de woestijnreis, toen de tabernakel er nog was, het oude tentheiligdom. Het is, zo krijg je bijna de indruk, alsof er geen tempel is. Die was er natuurlijk wel, want de brief is naar alle waarschijnlijkheid geschreven voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Maar het is een terugkijken naar het begin, toen dat oerheiligdom, de oude tabernakel, er nog stond. Wie heeft de brief geschreven? Dat is onzeker. Ik weet wel, in onze belijdenis wordt deze brief genoemd als een brief van de apostel Paulus. En dat is een oude en wijdverbreide opvatting. Maar er zijn nogal een aantal elementen en een aantal taalkundige elementen waarom grote geleerden, onder wie Johannes Calvijn, twijfelden of hij wel echt van Paulus was. Maar als u de brief aan Paulus wilt toeschrijven, dan mag u dat gerust doen. Zelf twijfel ik wel. En toen Cudo de Bray de Nederlandse geloofsbelijdenis naar Calvijn opstuurde en vroeg aan zijn leermeester om commentaar te leveren, was het commentaar in de brief van Calvijn heel kort. Een prachtig sterk werk. Alleen, Cudo de Bray, hoe kom je nou zo dwaas om de brief aan de Hebreeën toe te schrijven aan de apostel Paulus? Wel, we zullen het misschien weten als de eeuwigheid aan ligt. Er zijn nog wel een aantal bepaalde dingen in de Bijbel die voor ons nu verborgen zijn. Maar in ieder geval aan die Hebreeën, waarschijnlijk in Jeruzalem, christenen uit de Joden, schreef die nameloze apostel of de apostel Paulus deze brief of deze verhandeling om ze te funderen en te versterken in het geloof en vooral ook in de hoop. Want wat was namelijk het geval? Het is de tijd waarin de allereerste getuigen van het leven en sterven en van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus weggevallen zijn. Ze zijn overleden. Sommigen de marteldood gestorven. Anderen zijn naar delen van het Romeinse Rijk gereisd om daar het evangelie te verkondigen. We lezen ook in dit hoofdstuk dat de voorgangers, de geestelijke leiders van de gemeente, weggegaan zijn of heen gegaan zijn. Er is een nieuwe generatie gekomen. We zouden zeggen in onze taal, de kerkenraad is erg verjongd. En die oude broeders die de gemeente zo gediend hadden en voor zoveel mensen tot zegen zijn geweest, zijn weggevallen. En dat had gevolgen. Niet alleen dat de mensen gingen vergelijken, want dat doen wij mensen altijd. En dat is een van de meest onvruchtbare dingen in de kerk trouwens. Ze zeiden, zoals het vroeger was, zo is het nu toch niet meer. En misschien hadden ze ook nog wel gelijk. Maar het wortelprobleem van die Hebreeën was niet de voorgangers. Dat was hun eigen hart. En dat is meestal het wortelprobleem in de kerk. Vooral als we heel erg met de vinger naar iemand anders wijzen. Want wat was er met hun hart aan de hand? Ze dreigen te verslappen. Dat prachtige oude woord in onze Statenbijbel zegt het eigenlijk zo mooi. Te verachteren in de genade. Ze dreigden achterop te raken. Ja, zelfs af te vallen van het geloof. Dat waren natuurlijk geen echte gelovigen, want wij geloven op grond van de schrift dat er geen afval van de heiligen is. Maar deze brief maakt het heel erg duidelijk dat het mogelijk is om allerlei gaven ontvangen te hebben van de Heere, leest u die maar na in het zesde hoofdstuk, en dat je toch uiteindelijk openbaar komt als iemand die de Heere niet echt vreest. En dat is een punt wat we maar niet moeten vergeten. Dat zeg ik niet om hard te zijn, dat zeg ik ook niet om bang te maken. Maar ik vrees wel eens, gemeente, dat het woord afval veel te veel verhuld wordt in de prediking. En dan niet in de zin van het verval van de tijden enzovoort, maar de realiteit van de afval van God en van zijn Christus. Opmerkelijk, hè? Want in de bloeitijd van het puritanisme in de 17e eeuw allerlei verhandelingen gepubliceerd worden. John Owen bijvoorbeeld, over de afval van het geloof. En dan bedoelde hij niet alleen de afval van de waarheid, ja, die ook. Maar ook dat mensen beleden christen te zijn en het niet echt waren. En Bunyan, die in dezelfde tijd leefde, sluit nota bene vlak voordat christen de hemelstad binnengaat af met een uitvoerige beschrijving over onkunde, die dacht dat hij naar de hemel ging, maar uiteindelijk slaat hij zijn ogen op in de hel. Daar moet tegen gewaarschuwd worden. Daar mag niet over gezwegen worden. Ook al word je dan nooit geroemd als prediker, wanneer je daar te veel nadruk op legt. Maar is het niet nodig, als God zelf in zijn woord zegt, zie toe dat u niemand verleidde. En als hij in zijn woord zegt, het is mogelijk om de naam van de Heer Jezus vele malen op je lippen gehad te hebben, maar niet ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal in mijn koninkrijk binnengaan. Is het niet nodig, als gezegd wordt tegen elke dienaar van het woord, dat het bloed van de zielen van je hand geëist zal worden? En ik denk aan een van de andere Puriteinen, die gezegd heeft tegen zijn mededienaren in een grote bijeenkomst, denk aan het bloed van de zielen. Denk aan het bloed van de zielen, dat je niet medeschuldig bent aan hun verloren gaan. En zo heeft deze apostel een brief geschreven met een geweldig waarschuwend gehalte. Hij noemt deze brief of deze verhandeling, sommigen zeggen een preek met een briefslot, het woord van het vermaan. U vindt dat in de allerlaatste versen van dit hoofdstuk. En dit is een woord van vermaning. En onze statenvertalers hebben dat terecht zo vertaald, naar mijn mening. Maar het woord dat in de grondtekst staat, kun je ook vertalen met vertroosting. Dat is opmerkelijk, hè? De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. Wet en evangelie. Recht en genade. Vertroosting en vermaning. Het is vooral vermaning. Maar dan vermaning om de weg te wijzen naar de enige troost van leven en in sterven. En dan is de kernboodschap van de brief vooral dit. Volhard in het geloof. We zijn gewend als we Hebreeën 11 lezen, dat hele bekende hoofdstuk dan vaak genoemd wordt de galerij van de helden van het geloof. Eigenlijk houd ik niet zo van die uitdrukking, want gelovigen zijn in zichzelf niet zo heldhaftig. Maar die galerij van de zogenaamde helden van het geloof, daar wordt gezegd, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Mozes, door het geloof heeft Rachab. En wat is dan de bedoeling? Dat aan deze mensen die wankelden, die dreigden achterop te raken in het geloof, te verachteren in de genade, dat ze vermaand worden om te volharden in het geloof. Want geloven in de Bijbel is niet iets van één moment. Een wonder als je daar iets van mag vertellen in je leven. Dat de Heere op dat ogenblik je te sterk geworden is en je levensweg radicaal omboog. Maar of het meer geleidelijk gebeurd is of meer plotseling gebeurd is, als het gebeurd is, dan kun en mag je daar nooit bij blijven staan. Want het geloofsleven is als een reis, een pelgrimstocht. Bunyan heeft er twee geschreven, de christenreis en de christinnenreis. Allebei heel verschillend. En toch komen ze op wezenlijke punten heel dicht bij elkaar. Bunyan tekent daar het leven als een reis. En daarvan zegt onze tekst allereerst, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dus wij mogen onderweg, net als Abraham, net als Mozes, net als al die andere Bijbelheiligen, die stuk voor stuk genoemd worden, niet blijven staan op één punt. Daarom word je er soms zo moe van, als mensen altijd maar zeggen, ja, toen en toen is het gebeurd, dominee. En verder hoor je nooit meer van meer wat anders. Dan deugt er iets niet. De vorderingen, de groei in het geloof worden gemist. Het geloof is een onrustig ding. En het vindt er nooit rust hier op aarde, totdat het rust vindt in God. Een reis, geen blijvende stad. Ja, dat is een prachtig beeld, wat vooral in die tijden heel erg sprak, een stad. Dan dacht de lezer van de brief onmiddellijk aan een versterkte stad, zoals Jeruzalem was. Ja, zoals zelfs Bethlehem was, zoals zeker Rome was en zoals Constantinopel, nu Istanbul. En zo kun je een heleboel steden noemen. Die werden gekenmerkt, niet alleen dat de mensen dicht op elkaar woonden, zeker in het oude Rome, maar ook doordat ze een ommuurde vesting hadden. Daarachter waren ze veilig, Want het was in die oude tijden, voor de uitvinding van het buskruid, buitengewoon lastig om een stad te veroveren. Al in de oudheid waren er belangrijke generaals die als bijnaam hadden de stedendwinger. Frederik Hendrik in onze vaderlandse geschiedenis had die naam, maar die naam was al heel oud, de stedendwinger. Dat was een man die met zijn leger de stad had veroverd. En u weet misschien dat toen de Romeinen eenmaal kwamen om de opstand van het Joodse volk in 70 na Christus neer te slaan, dat het jaren geduurd heeft voordat ze Jeruzalem veroverd hadden. En zeker voordat ze het versterkte tempelplein op konden trekken en de tempel konden verwoesten. En als u in Jeruzalem komt, misschien bent u er geweest, dan moet u niet alleen naar de klaagmuur gaan. Dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid om allerlei dingen te zien, ook van de beleving van het Joodse volk, maar dan moet u naar de zuidelijke muur gaan. Daar liggen de grote brokken steen die de Romeinen hebben losgevrekt terwijl de tempel brandde en de tempelberg in vuur stond. In woede losgevrekt. En je kan nog iets van de woede zien in de nauwelijks opgeruimde brokken steen die neergeworpen zijn. 70 na Christus. Een stad. Een versterkte stad. Dat was Jeruzalem. Een stad was ook in de spreekwoorden van de klassieke oudheid een beeld van vastheid, permanent, blijvende stad. Wat er ook gebeurt, Rome, de eeuwige stad, zal nooit vergaan. En toen Rome eenmaal door de barbaren verwoest werd, ja, toen was het hele Romeinse Rijk in rouw gehuld. En zelfs een man als Augustinus was in het diepst van zijn ziel geschokt. Rome vergaan, dan vergaat de wereld, de stad, het symbool van het blijven. En dan gaan we dat maar toepassen op ons eigen leven. Waarvoor leven wij? Wat zal blijven als wij er niet meer zijn? We kunnen ook denken aan een naam. Dat is het geloof van de oude Grieken. Je moet zorgen dat je iets buitengewoon doet tijdens dit korte leven, zodat je naam onsterfelijk beroemd blijft voortbestaan. Maar wie denkt er nog aan al die namen van mensen die in hun eigen tijd zo beroemd waren? Wie zou over 100 jaar de naam van onze minister-president nog weten, behalve een aantal historici en politici misschien? Gij doet hun naam met hen vergaan en het hoogste strafgerecht. Dat zegt de Bijbel daarover. Of misschien denkt u aan een geweldig bedrijf, aan een machtige carrière, aan grote geleerdheid, een boek dat blijft, zegt een uitgever dan. Hebt u er wel eens op gelet dat echte boeken die blijven de hele gewone praktische werken zijn van de oude godgeleerden? Dat is bijvoorbeeld zoiets als de redelijke godsdienst van Brakel of het ABC des geloofs van Comrie. Dat waren helemaal geen grote geleerden met machtige namen, want die zijn vergeten, want wij hebben hier geen blijvende stad. En laten we ons ook maar niet te druk maken om onze stad te bouwen en ervoor te zorgen dat onze stad blijft. Ons leven is kort. Het is wat die oude dominee zo persoonlijk beleefde. Het leven is maar even. En voordat je het weet, is het voorbij. Komt de avondzon, de avondhemel van je leven. En wat houd je dan over? Wat hou je over? Wat heeft waarde? Onze apostel zegt hier in onze tekst, wij zoeken de toekomende. En als je zorgvuldig Hebreeën 11 doorleest, met al die namen van de oud-testamentische vromen, de leiders van het volk, de koningen, de rechters, dan ziet u die trek daar ook terug. Abraham verwachtte een stad die fundamenten heeft. Wat was het kenmerkende van het leven van Abraham? Hij zag uit, nee, niet naar een vaste woon- of verblijfsplaats in Kanaan, al heeft hij die op zekere hoogte wel gekregen, maar hij zag uit naar een beter vaderland. Hij was op reis naar de eeuwige stad en daardoor was hij een vreemdeling hier. Hij woonde in tenten. Hij mocht de pinnen van zijn tent hier niet te diep in de aarde slaan. Trekken van hier naar daar. door kwaad gerucht en goed gerucht. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Ja, dat woord zoeken, wat in onze tekst staat, dat heeft een geweldige klemtoon. Eigenlijk staat er iets sterker dan alleen maar het woord zoeken. De Engelse vertaling, de King James uit 1611, heeft het ook zo vertaald. Die nauwgezet hem zoeken. Misschien nog beter is, die vurig hem zoeken met ingespannen krachten. Die stad zoeken. Wat is het zoeken naar die stad? Hoe houd je het vol op de pelgrimstocht door dit leven? Wel, door voortdurend te zoeken de dingen die boven zijn. En wat zijn die dingen die boven zijn? Wat is het geheim van de stad die hier de toekomende stad genoemd wordt? Dat het een stad is van koning Jezus. Of liever nog, de stad van de drie-enige God. Zoeken naar de stad. Daar bedoelt de schrijver van de brief aan de Hebreeën mee. Het zoeken van de opgestane Heer Jezus Christus. Het zoeken van de liefde van de Vader. Het zoeken van de genade van de Heer Jezus Christus. En het zoeken van de werking van de Heilige Geest. Dat is het. Zoekt u dat? Zoek jij dat? De meesten van ons zijn als kind gedoopt. Misschien wel al heel lang geleden. Hier, vooraan in deze kerk. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En als je dan het oude doopformulier goed leest, dan hebben je ouders beloofd dat ze hun kinderen zullen opvoeden volgens de regels van het woord van God. Maar er staat ook iets over als je tot je verstand gekomen bent. Als je zelfstandig gaat functioneren en zelfstandig gaat leven. Dan neem je die belofte van je vader en moeder over. En dan beloof je eigenlijk u, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van mijn doop, God van mijn eed en van mijn verbond, u wil ik zoeken. Zoekt u, zoek jij. En zoals het grondwoord hier in onze tekst zegt, zoek u jij hem met ingespannen krachten. Is het je alles waard om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen? Gemeente, wat kunnen we in onze kringen daar makkelijk langsheen leven? Of is het bij u en bij jou anders? Ik ben de laatste tijd weer wel bezig met de oude Puritijnen. Ik ben op een paar preken gestuit. De ene is van Watson, in het Nederlands vertaald. En dat gaat over het Koninkrijk der Hemelen, ingenomen met geweld. En Jonathan Edwards heeft over dezelfde tekst, de geweldhebbers nemen het met geweld, een andere preek geschreven. Een nog beklemmender preek, waarin hij zo de gemeente waarschuwt. Gemeente, heb u gezocht, want straks, als u, jij, voor de rechterstoel staat, zult u niet kunnen zeggen, ik heb onder dominee Edwards gekerkt. Zult u ook niet kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Dan zal gezegd worden door de grote redder, rechter, u hebt niet gezocht. Want ik had toch in mijn woord gezegd, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Of zetten we dat met onze rechtzinnige redenering, die dus een grote leugen is, tussen haakjes. Want dat kan ook, dat het allemaal klopt als een algebra-som. Helemaal leerstellig zuiver, tot op de graad. En dat het ondertussen, wanneer het gaat over de beleving van de dingen, één grote leugen is. Of bent u daar nooit aan ontdekt? Dat we alles bij elkaar harken om maar buiten schot te blijven en niet voor God te vallen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat weet ik. En dat kan een hele strijd zijn waar je nooit zonder kleerscheuren uitkomt. Ja, maar er zal toch wat gekend moeten worden. Dat is waar. Maar als u al die waarheden aaneenrijgt, als één grote lange ketting om uzelf te verontschuldigen, dan zijn alle kralen van die ketting leugens in de ogen van God. Zoekt u, is het u wat waard om de Heere te zoeken? Is het jou wat waard om de Heere vroeg te zoeken? O, maar dominee, ik vind het zo moeilijk, omdat ik lang niet altijd de preken begrijp. Dat kan ik begrijpen. Toen ik jong was, begreep ik ook veel van de preken niet. Maar ik kan je één ding vertellen. Er komen preken uit die tijd nog wel eens terug. En nu begin ik er iets van te begrijpen. Misschien zegt u, ja, maar ik zit zo vast. Wat vroeger wel genoemd werd, ik kan mijn hart niet meekrijgen. Ik weet het allemaal verstandelijk zo goed. Maar nu de beleving van de dingen, en dat mis ik. Ik denk aan een heel erg gebeuren, wat destijds diepe indruk op mij maakte. Ik had een hele goede vriend in die tijd dat ik in Leiden studeerde. En ik kwam één keer bij hen thuis. Hoe dat kwam, weet ik niet, want hij woonde met zijn ouders zelf in Leiden. De vader had een prachtige boekenkast. Veel meer boeken dan mijn vader, met allemaal oude schrijvers. De meest bijzondere namen stonden ertussen. Zelfs al namen die ik toen niet kende. En hij ging voor zijn kast staan en hij keek mij strak aan en zei: deze boeken houden mij uit de hemel. Wat bedoelde hij? Hij bedoelde, ik heb zoveel gelezen, ik weet het precies. Ik weet het zo precies dat ik het allemaal kan vertellen. Maar ik beleef het niet. En in wezen, arglistig is het hart, hè? In wezen beschuldigde hij de Heer. Heere, nu heb ik zoveel gelezen, nu heb ik het nog niet. Wat is het een zegen als je met al je kennis helemaal aan de grond komt en lege zakken overhoudt. Bedelarm wordt voor de Heere. Want de Heere heeft nog nooit gezegd wat vroeger in de stad Utrecht stond in het centrum, verboden te bedelen. Daar schaamden die hoge heren van de stad zich voor. In het koninkrijk van God staat zoekt. En vult u maar in, bedelt, want het leven is toch maar even. Gebruik die tijd van de genade, zoals de Heere dat in deze Hebreeënbrief zo duidelijk zegt. Nu is de dag van de zaligheid, nu is het heden der genade. Heden, indien gij mijn stem hoort, verhard uw harten niet. Laat de tijd niet voorbij gaan, maar zoek. Ja, maar dominee, als je nou niet kan zoeken, vertel dat dan maar eerlijk aan de Heere. En zeg maar, Heere, ik heb een hart dat u niet kan zoeken. Misschien zelfs een hart waarvan u zegt, u moest eens weten wat voor boze gedachten over God daarin opborrelen. Want het hart is een fontein. De Heere Jezus heeft het gezegd, uit het hart komen voort. Nou, als je een beetje zelfkennis hebt, dan weet je wel wat daar allemaal in voortkomt en uit voortkomt. Leg het maar voor hem neer en dan heeft hij het beloofd. En die het beloofd heeft is getrouw. Al wat u ontbreekt, schenk ik het zo gij het smeekt. Hebt u een verbroken hart nodig? Het is bij hem te vinden. Een van de oude kerkvaders heeft gezegd dat Jezus stierf op Golgotha aan een gebroken hart, om aan zondaren een verbroken hart over hun zonden te geven. Zegt u, ja, maar ik ben zo blind in de dingen van de Heere. Dan zegt de Heer, ik zal de blinden leiden in een weg die ze niet gekend hebben. Laat de Heere neerschrijven in de profetie van Jesaja. Zoekt u af te komen van de last van de zonde en van schuld? Bij hem is vergeving. Hij wil het zeggen en het in je hart toepassen door de machtige Zoon van God. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar ik ben zo bang dat ik mezelf bedrieg. Dat is waar. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Als je de woorden leest uit Jeremia 17. Arglistig is het hart. Maar hij die oprecht was in al zijn handel, die in al zijn wandel, in zijn begeerte, in zijn denken volmaakt was, hij wil dat bedrieglijke hart openleggen en je laten zien wat er allemaal aan mankeert. Maar vooral laten zien, ik houd getrouw mijn woord. Is dat uw enige hoop geworden? Want als je een klein beetje ouder wordt, of misschien wel heel veel ouder geworden bent, dan wordt de trouw van de God tegenover onze bedriegelijkheid en onze ontrouw het grootste wonder. Heere, wij zoeken u, omdat u de betrouwbare bent. Geen wonder dus dat juist in de brief aan de Hebreeën zoveel gezegd wordt over Gods verbond, over het nieuwe verbond, over wat God in de tijd van de Messias en daarna zal doen voor zijn kerk en heeft gedaan in zijn kerk. Wij zoeken die stad die komt. Dat betekent ook dat Gods kerk hier altijd onderweg is. Jaren geleden verscheen er een boekje met een prachtige titel. De inhoud is minder prachtig. Mens onderweg, over een christelijke mensvisie. Dat is nou trefzeker, hè? De Bijbel tekent ons als mensen, vooral als mensen onderweg. En wat een genade als je onderweg mag zijn naar de stad van de toekomst. Die stad is er in zekere zin al gekomen door de komst van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Ze bezegelt met zijn dierbaar bloed, gebouwd op een fundament van bloed en van eeuwige zondaarsliefde. Maar die stad is nog maar ten dele opgelicht voor de ogen van het geloof. Wij kennen ten dele. Dat gaat ook over de kennis van Christus en de kennis van die stad die eenmaal komen zal. Maar die stad die nu al opgelicht is in de komst van de Heer Jezus, die zal straks in volle glorie uit de hemel neerdalen, schrijft het laatste Bijbelboek. Het nieuwe Jeruzalem met de parelen poorten en de gouden straten. Het komt naar de strijdende kerk hier op aarde toe. En wat betekent dat nu? Die zoektocht naar die nieuwe stad. Dat betekent dat als je zo gaat leven, als je zoekt, als je klopt, als je wortelt om dat heil, worstelt om dat heil wat in Christus gekomen is en wat straks in volle heerlijkheid in de komende stad zal stralen, dat betekent allereerst dat je een vreemdeling bent hier beneden. Het boek aan de Hebreeën is ook wel genoemd het boek van de vreemdelingschap. En wat is nou een vreemdeling zijn? Dat is niet dat je je vreemd gaat doen, dat je wonderlijke dingen gaat vertellen die geen hout snijden. Dat is ook niet dat je je vreemd gaat gedragen. Vreemdeling zijn is dat je zegt, hier op aarde leef ik en hier op aarde vervul ik mijn taak en mijn roeping van Gods wegen zo trouw mogelijk. Maar mijn eigenlijke doel vind ik hier op aarde niet, want wij hebben hier geen blijvende stad. Mijn levensdoel en mijn stervensdoel is de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. Paulus schrijft het zo prachtig in de brief aan de Filippenzen. Onze wandel is in de hemelen. Letterlijk staat er zoiets als ons burgerschap, ons burgerrecht, onze geboortebewijzen. Die liggen in de hemel. Daar ben ik thuis. Daar hoor ik. Ik ben wel een burger van een koninkrijk der Nederlanden, maar dat is maar tijdelijk. Dat is maar even. Maar het diepste geheim van mijn leven is, ik zoek de rust elders. Mijn burgerschap is daarboven. En dat stempelt je leven hier beneden, gemeente. Dan word je een vreemdeling hier beneden, zoals we dat zingen met een van de psalmen. En een vreemdeling hier beneden betekent dat je alle dingen gaat bekijken in het licht van de eeuwigheid. Calvijn heeft erover geschreven en dat noemt hij zijn ethiek. Als Calvijn het heeft over zijn ethiek, hoe moet een christen leven in deze tijd? Dan zegt hij in de voortdurende overdenking van het toekomende leven. Hij legt geen wetjes neer. Dit mag wel of dit mag niet. Dat vragen kinderen soms en het is goed als je daar eerlijk antwoord op geeft. Maar het diepste geheim van de heiliging van het leven is dat je beseft dat wij onder de stolp van de eeuwigheid leven. Als je een beslissing neemt, hoe doe je dat eigenlijk? Als je een opleiding kiest, een baan kiest, als je jong bent, gaat verhuizen omdat je een betere betrekking krijgt aangeboden. Maar ja, het is daar kerkelijk wel een beetje anders als dat ik zelf graag zou zien. Er wordt wel een ander soort voedsel vanaf de kansel geboden als ik nodig acht voor mijn kinderen. Wat geeft dan de doorslag? De eeuwigheid toch? Je eeuwige belangen toch? Want het is hier maar tijdelijk, maar even. Geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Ja, want wat is die toekomende stad? Want we moeten ons haasten naar het slot van onze tekst. Die eeuwige stad, het wordt wel niet zo direct genoemd in onze tekst, maar als je de brief aan de Hebreeën helemaal leest en ook aan andere gedeelten uit de schrift daarnaast legt, dan zeg je, ja, dat is het nieuwe Jeruzalem. Kijk, waarschijnlijk was het de tijd dat Jeruzalem nog niet verwoest was toen deze brief ontstaan is. Daar heeft het alle schijn van. Want als het gaat over de eredienst in de tempel, wordt er in de tegenwoordige tijd gesproken. Die bestond dus nog. En voor een Jood vandaag is nog steeds de stad Jeruzalem het centrum van de wereld. Jaren geleden waren we met studenten in Israël. En daar hadden we een Nederlands sprekende gids. Ze was ook in Nederland geboren, maar orthodox Joods, zeer orthodox. En een van haar ontboezemingen was dat ze zei: als ik het kan betalen, als ik met pensioen ga, dan koop ik een appartementje in Jeruzalem, vlakbij de Tempelberg. Want als de Messias komt, dan komt hij tot zijn tempel en dan ben ik er vlakbij. Kijk, dan krijg je een bijna afgodische verering van de stad Jeruzalem, waarvan de apostel hier zegt: je hebt hier geen blijvende stad. Zelfs Jeruzalem blijft niet. En het zal uiteindelijk nog maar een paar jaar duren voordat Jeruzalem verwoest wordt. Niet één steen zal op de anderen gelaten worden. Een bevestiging van wat hier staat, hè? Want de geschiedenis kan op een bepaalde manier het woord bevestigen. Nee, het gaat om het hemelse Jeruzalem. Niet dat deze aarde niet belangrijk is. God heeft ons hier geplaatst en geeft ons hier een roeping. Maar het eigenlijke levensdoel is uitgaan. Zoeken naar de hemelstad. En dat kan betekenen, zo lezen we in het voorafgaande versen, dat je hier op aarde smaadheid moet dragen. Want de apostel die de brief geschreven heeft, die vergelijkt dat met een offerceremonie uit het Oude Testament. Denkt u maar aan de grote verzoendag. Dan werd het bloed opgevangen en dat werd binnen in het heiligdom gebracht en gesprengd voor de ark van het verbond en op het verzoendeksel. Maar het dode lichaam, nee, dat werd niet helemaal verbrand op het altaar, zoals met andere offers gebeurde. Je mocht er ook niet van eten, dat gebeurde met dankoffers wel. Maar het werd buiten de legerplaats verbrand. Een teken van schande, uitgebannen, uitgeworpen. Evenzo was het met de Heere Jezus. Golgotha was buiten de stad, de plaats van de terechtstelling. En in zekere zin mogen de kinderen van God daarin de voetstappen van de meester drukken. Wij zoeken de stad, zelfs als het gaat ten koste van lijden, ten koste van strijd. We drukken de voetstappen van hem die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Kruis dragen achter Jezus, smaadheid dragen, dat is niet makkelijk. Een mens wil niet graag bespot worden. We leven in 2022 en dan kun je in bepaalde kranten en bladen helaas maar al te zeer uitgescholden, bespot, gesmaad, door het slijk gehaald worden. Dat ligt ons niet, begrijpelijk ook. Maar van de apostelen lezen we dat ze het een vreugde achten om zijn naams wil smaadheid te dragen. Is dat je gebed? Heere, ik zoek de zegen alleen bij u. En al kost het mij alles, mag ik dan uw smaadheid dragen. Zoals een dichter uit het begin van de vorige eeuw het zei: laat nu in angst en pijn, meester, mij niet alleen. Wie heb ik buiten u, immers niet één. Het liefste wat jeugd mij gaf, naamt ge mij lief en eer. Ik zweeg dat de dienaar niet twist met zijn heer. Vordert gij alles nu? Ik zwijg, want ook dit is recht. Zijt gij de meester niet en ik de knecht? Maar blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij, o mijn God. Maak niet uw woord te schande, maak niet uw trouw te spot. Ja, zo reist de kerk naar de eeuwige stad. En wat die eeuwige stad is, dat is allereerst blijf bij mij. Gemeenschap met God. Altijd bij hem zijn. Nooit hem meer bedroeven door de zonde. Of door uit te glijden. Of door onbedachtzaamheid. Of door niet te willen waken. Blijf bij mij. En dan begrijp je het als een kind van God op zijn sterfbed. Of misschien wel voor zijn sterven iets zegt: Heere, hoef ik dan nooit meer te zondigen? Hoef ik dan nooit meer van u af te dwalen? En dan zegt de Heere: nee, want in de toekomende stad woont alleen vrede. Daar is alles licht. Daar zijn geen tranen meer, geen dood meer, geen ziekte meer, geen zonde meer. Zoekt u, jij, die stad? Zult u straks door die poorten ingaan, dan zult u iets moeten beleven van onze tekst. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Ik denk aan een van de allerberoemdste mannen die op deze wereld geleefd heeft. Alexander de Grote, in de 4e eeuw voor Christus. In de Nederlandse vertaling luidt de titel van zijn levensbeschrijving: een jongeling verovert de wereld. En dat klopt. 18 jaar was hij toen hij begon met zijn veldtocht tegen dat enorme Perzische Rijk. En hij heeft de Perzen beslissend verslagen. Van Griekenland heeft hij uiteindelijk gestaan aan de oevers van de Indus. En in zijn dagen voeren de mensen al rondom de Kaap van het zuiden van Afrika. Helemaal om Afrika heen. Zo machtig was hij. En toen was hij een jaar of 33 en hij werd vreselijk ziek. Wat het geweest is, is nog steeds een raadsel. Werd hij vergiftigd? Had hij een heel erge kwaal? Niemand weet het. Maar een van onze dichters heeft daar een gedicht over gemaakt. De laatste wens van Alexander. En dat ene couplet, dat spreekt boekdelen. Daar zegt Alexander tijdens zijn ziekte, volgens dat gedicht dan... Als ik tuimel in de kist, doods overwonnen en bezweken, laat bij mijn handen zijn ontbloot en uit de baar naar buiten steken. Ja, hij stierf met lege handen, de wereld veroverd. Zijn naam wordt nog veel op aarde genoemd, maar hij moest alles verlaten. Wat is dat erg, hè? Als je met lege handen moet sterven. En vooral als je met een leeg hart moet sterven. Maar wat een genade als je met knikkende knieën en al struikelend en dwalend en met al je dwaasheden van het hart toch mag zeggen: ik zoek de zegen alleen bij u. Maar wij zoeken de toekomende stad met alle krachten. Heere, laat niet varen het werk uw handen. Maak het echt en hecht in mijn leven. En weet je wat je dan gaat ontdekken tijdens je leven al? Maar zeker straks in de eeuwigheid, dat hij het was die je trok. En dat hij het was die je zocht. En dat hij het is die steeds weer zijn woord waarmaakt. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan weet je het straks voorgoed. Ik weet hoe het vast gebouw van uw stad, van uw gunstbewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dan heeft die oude dominee toch gelijk. Voor ieder die de Heere vreest, leven, het is maar even. Sterven, want het is toch erven. Want wij verwachten een stad die fundamenten heeft om Jezus wil. Amen. zullen we eindigen met dankgebed. Heer, aan het eind van deze dienst past het om uw grote naam dank te zeggen, dat we in alle rust en vrede hier onder uw woord hebben mogen verkeren. Terwijl de andere broeders en zusters wereldwijd dat niet kunnen doen vanwege oorlogsgeweld of andere rampen en tegenspoeden of vanwege vervolging. We danken u, Heer, dan voor die vrijheid die u ons schenkt. Maar laat het, Heer, dan toch zo zijn dat uw kerken niet leeg zullen lopen, want dat gebeurt wel op deze momenten. Maar dat, Heere, vanwege de ernst van de tijd de kerken weer vol zouden lopen, omdat uw komst zo dichtbij is gekomen. Heere, we hebben mogen lezen dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we die toekomende stad zullen leren zoeken en vinden. Schenk u ons dat allen, Heere, want het bloed van de Heere Jezus is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld, zegt u in uw woord. Dan kan het voor al de gemeenteleden. Heere, en daar bidden we u om. Kom dan, o Heilige Geest, en neem allen voor uw rekening, die nog voor eigen rekening leven, en laat uw kinderen vermaand zijn geworden door deze preek, door deze leespreek, om te volharden in het door u geschonken geloof. Heren, we bidden ook voor deze middagdienst. Heer, als het een doopdienst mag zijn, schenk dominee Fokkema bekwaamheid om daarin voor te gaan. Schenkt u de doopouders van deze middag, heren, ook bekwaamheid om hun ja-woord te geven. Heren, dat ze ook leren zien dat ze het zelf niet kunnen, maar dat ze om Jezus wil ja mogen zeggen. Om te zeggen dat ze hun kindjes zullen opvoeden in die voorzijde leer. Laat ook dan alles mogen uitlopen op de eer van uw grote naam. We bidden het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar als slot psalm zingen, psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. De preek die is voorgelezen is van dominee professor A. Baars. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.